Vandaag, gemeente, de laatste zondag voor Hemelvaartsdag. Het scheiden doet lijden. Als iemand weggaat waar je graag mee omging, dan doet het altijd een beetje pijn. Zeker als dit definitief is, dan doet dat zelfs veel pijn. Naar een bekend Frans spreekwoord vertaald: afscheid nemen is altijd een beetje sterven. En wie dat meegemaakt heeft, zal dat inderdaad zo toestemmen. Zo moeten de discipelen afscheid gaan nemen van hun meester, de Heer Jezus Christus. En ook voor hen betekent afscheid nemen eigenlijk helemaal sterven. Hij gaat weg. Niet zomaar, heeft ze daar grondig voorbereid. In de vorige hoofdstukken, hoofdstukken 13 en 14, zijn de zogenaamde afscheidsredenen te vinden die de Heer Jezus gesproken heeft tegen zijn volgelingen. En toen had Petrus gevraagd: als het daarover gaat, Heer Jezus, mag ik dan ook weten waar u heen gaat? Heren, waar gaat gij heen? En toen had de Heer Jezus gezegd: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij hierna volgen. Begrijpelijk dat de discipelen dan bedroefd gaan worden. En zelfs een heel beetje bedroefd geworden. Want ze zijn zo verknocht geraakt aan hun heren, hun meester. En zo verknocht geraakt aan zijn woorden en zijn leven, dat ze hem eigenlijk beslist niet kunnen missen. Geef wel dat de discipelen hier erg droefgeestig gaan worden, erg triest gaan worden, erg bedroefd gaan worden zelfs. Ja, dat gaat uiteraard zo met hartelijke liefde. Liefde kan elkaar niet missen, toch? Vandaar, je moet er niet aan denken als je van je geliefde, je meest geliefde, moet gaan afscheid nemen. En dat is hier voor de discipelen toch de Heer Jezus Christus. Het is zonder meer duidelijk dat hij weggaat. Hij zegt dat kort en bondig: ik ga heen. Ja, het gaat nu menens worden. Dat begrijpen ze heel goed. Als hij omstandig afscheid neemt in de hoofdstukken 14 en 16, dan verzacht dat wel veel. Want ze krijgen op deze manier rustig de tijd om zich voor te bereiden op het definitieve afscheid. Het is voor de discipelen van de Heer Jezus ook heel erg nodig. Want nogmaals, wat moet hij beginnen met hem, zonder hem? Maak je geen zorgen, zegt de Heer Jezus. Uw hart wordt u niet ontroerd. Letterlijk, vertrust, onrustig. Maar het woord is nog sterker. Je moet een beetje, of eigenlijk helemaal, denken aan een prachtig stil meer. En dan heeft Jezus gedacht aan Magdalena. Misschien heb je het wel gezien vorige week. Prachtig weer, zoals vanmorgen. Zon schijnt, bijna geen wind, het water spiegelglad. En onverwacht komen donkere wolken, een zware bui, en het gaat waaien, het gaat stormen, en het meer is in al onstuimigheid, één stuk onrust, het is een heksenketel bijna. Een pot waarin het kokende water over de randen heen wil, schuimend. Onrust. Nou, dat beeld geeft het beste weer waar het om gaat met het woordje ontroerd. Verontrust. Hevig verontrust. Dat zijn ze kennelijk, de volgelingen van de Heer Jezus. Hevig onrust. En Jezus zegt, niet doen, niet zo onrustig wezen. Dat hoeft niet. Dat is niet nodig. Want ik heb er reden voor om dat te zeggen. Ik ga heen tot mijn vader. En ik zal je uitleggen waarom je dan niet zo onrustig hoeft te zijn. Gemeente, en ik hoop dat u dit allemaal heel goed verstaat. Je krijgt rust als je Jezus leert kennen in je leven. Dan krijg je echt voor het eerst rust. Als je Jezus echt leert kennen. Niet zomaar over hem hoort, over hem leest, maar hem echt ontmoet en met hem opstaat, nogmaals hem leert kennen. Dan krijg je rust. Echt rust. Je hebt nog nooit zo'n rust gekend als je Jezus voor het eerst echt leert kennen. Rust. Rust, mijn ziel. Uw God is geld dan. Hoeveel mensen hebben dat zo niet mogen ervaren? Duizenden, miljoenen zullen dat bevestigen. Ja, dat is waar. Toen ik Jezus ontmoette, kwam er rust in mijn leven. Rust in mijn hart. Kom allen tot mij, die vermoeid en last zijn, en ik zal u rust geven. Dat is echt waar. En ik hoop dat vanmorgen zegt, ja, dat is waar. Ik heb dat inderdaad zo ervaren. Dat is ook mijn ondervinding geweest. Een van de standaardvoorbeelden in deze is de bekende kerkvader Augustinus, weet u wel. Na een leven vol van onrust vanwege de zonde, hoort hij een kinderstem in de tuin, achter een muur. Kind ziet hij niet, hoort wel een stem. En dat kind roept in het Latijn uiteraard, tolle lege, neem en lees. Je hoort dat als een stem van God en hij begrijpt dat hier de Bijbel wordt bedoeld. En hij gaat lezen de Bijbel en hij staat op, de Romeinenbrief, en leest de bekende woorden. Leg de zon af en doet aan de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. En dat is het keerpunt, het bekeerpunt voor Augustinus geweest. En dan komt de rust in zijn veelbogen leven. Doet aan de Heer Jezus Christus. Misschien toch ook wel goed om nu even te pauzeren en te vragen. Zijn jullie ook zo'n klein Augustinus? Hebben wij ook echt gebroken met de zonde? Dat hoort er wel bij dan, hè? Echt gebroken met de zonde. Ja? En zo de rust gevonden in de Heer Jezus. Om het woord van Augustinus ook helemaal te verstaan, hè? Onrustig is ons hart. Totdat rust vindt in u, o God. Rust in Jezus. Ja, krijg je dan een heel rustig leven? Nou, gemeente, de Bijbel leert dat wel anders. Ik zet er onmiddellijk naast, de ervaring van christenen leert dat wel anders. Een rustig leven, als je de rust in Jezus hebt gevonden, nou, ik zou het wel willen. En u ook wel, hè? U zou het ook wel willen. Maar dat gaat niet. Dat kan niet. Daar is de Bijbel vol van. Je ziet nogal het onstuimige wateren in de psalmen met name. Psalm 42. Al uw golven en uw baan. Wat is onrustig in mij? Voor het oud vertrouwen weder. Nou, de psalm 42, bekend, maar de psalmen zijn hier vol van. De hele Bijbel is er vol van. Zou ik gaan spreken over de onrust in Openbaring, Openbaring. En zo de onrust onder de volkeren vandaag. Dan hoort u dat dit niet kan, hè? Als je de rust in Jezus gevonden hebt, om dan een rustig leven voortaan te leiden. Dat kan niet. Niet voor niets, zegt de Heer Jezus hier, uw hart wordt niet ontroerd. Want het zou hier allemaal heel anders gaan dan ze dachten of verwachten. Heel anders. Ik denk als je net tot bekering bent gekomen, dat je dan een idylle voor je hebt van, nu gaat het allemaal zo prachtig en zo mooi worden. Het gaat eigenlijk het paradijs in, hè? Het gaat het paradijs in. Ja, ik denk dat de discipelen ook wel gedacht hebben een beetje, hun eigen gedachten toen ze Jezus leerden kennen. Als het rustpunt voor hun ziel, die de rust van het Torah voorleefde. En hij gaf. Maar ze hebben nooit geweten wat hierna zou gaan volgen. En dan moet je eigenlijk even terug in het kerkelijk jaar. Dat Jezus zou gaan lijden en gaan sterven, dat hadden ze nooit kunnen dromen. Ook nooit gedacht en nooit verwacht. Dat was zo heel, heel anders als het gedacht. Er zou eigenlijk in de rust die ze gevonden hebben een vrede gaan ontstaan. Die als olie zich zou uitbreiden over de hele natie en de wereld zou ontgaan. En zo zal de belofte van Abraham vervuld worden. Vrede, de vrede van Salomo, weet u wel. De Messias. Die vrede brengen zou. Vrede. Maar nu zouden gaan volgen. Ja, iets wat totaal onbegrijpelijk was voor ze. De lijdensweg. Het sterven van Jezus. Ongelooflijk. Hadden ze nooit aan gedacht. Nooit verwacht zoiets. En daarna zou die helemaal uit hun gezichtsveld gaan verdwijnen. Weg. Nou, zo gezien begrijp ik, zal er alle reden zijn tot grote ontroering en beroering, tot grote verontrusting. Zo gaat het niet goed, Heer Jezus. Nou, dat ziet de Heer Jezus wel aankomen. Dat overziet hij wel. En daarom zegt hij nu, nu is een klein beetje beginnen te vermoeden, dat het anders gaat dan ze gedacht hadden. Daarom zegt hij nu, uw hart wordt er niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Hij zegt eigenlijk met zoveel woorden, mijn volgelingen, jullie behoren tot het volk Israël, tot het volk van God. Dus jullie weten toch ook van het verbond van God. En je weet toch wie God is, de God van Israël, jullie geloven in God, dat is goed. Jullie kennen zijn wetten en zijn geboden en zijn beloften en zijn liefde en zijn trouw. Je gelooft in God. Dan is er maar één God natuurlijk, de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Je gelooft in God. Oké, prima. Maar nu gaat hij de lijn doortrekken. Van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. En dan zegt hij, gelooft nu ook in mij. En dat is een nevenschikking, dat hoort u wel. Dan moet je maar durven. Ja, daar is hij de Zoon van God voor. Gij gelooft in God, de enige. En hij plaatst zichzelf ernaast, gelooft nu ook in mij. Nu wordt de lijn doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. Ik ben, zegt Jezus, de vulling van het Oude Testament, discipelen. Nu mij volgen. Het Oude Testament vervuld gaat worden in mij. Maar gemeen, dat deden ze toch al, want even tevoren had Petrus een kant-en-klare belijdenis uitgesproken, toen hij zei, de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, dat mogen we niet om, alsjeblieft, niet zeg. Klip en klaar, kan niet beter. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dus Petrus wist daar toch al van. En je mag aannemen dat zijn medebroeders, zijn collega's, daarin toegestemd, daarin ingestemd zullen hebben natuurlijk. Gij zijt inderdaad voor ons de Messias, de levende God. Ja. Dat is gemeend. Daar moet je niet aan twijfelen. Maar nu zouden ze nogmaals de meester moeten gaan volgen. En lijden en sterven. En ook is een opstanding. En dan moet u eens kijken wat er dan gebeurt. En daar zijn we bezig geweest in de afgelopen tijd en de lijdenstijd. Niet waar? Dan moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Met Petrus. U bent. Ja. Ken hem niet. Moet eens kijken wat er nu gebeurt met Petrus. En moet eens kijken wat er nu gebeurt met Judas. Zo zeg. Het is echt niet verboden hoor dat Jezus hier zegt. Gelooft ook in mij. Want ze zullen nu moeten gaan leren leven door het geloof. Zelfs zonder te zien en te begrijpen. Gelooft ook in mij. En het zou duidelijk worden dat dit alleen maar kan uit genade. Geloof en geloof zal alleen maar in stand blijven uit genade. Daar heb je de koppeling, geloof en genade. En dat gelegen naar Petrus en Judas. En hier zwijgt de spreker stil even. Ik heb al meer gezegd, weet u wel wat het verschil tussen Petrus en Judas? Genade. Meer niet. Gelooft ook in mij. Zegt tegen alle 12. En bedoel je Petrus. En ook Judas. Ja gemeente. Als we tot onszelf inkeren met deze woorden. Hoeft het voor ons eigenlijk allemaal nog wel. Het geloof in God. Het evangelie, de Bijbel, hoeft het voor ons eigenlijk allemaal nog wel, als het echt moeilijk wordt. Aha. als het echt moeilijk wordt. Als het zo moeilijk wordt en zo onbegrijpelijk wordt, hoeft het voor ons dan eigenlijk nog wel? Of zeggen we, wat heb ik er eigenlijk aan? Aan het geloof? Aan God? U zou niet de eerste zijn die dat zegt. In zo'n diepgaande crisis dat mensen zeggen, ja. Wat heb je nou aan die God? Wist u dat Judas dat ook zei? Dat zei Judas nou ook. Zo hoeft het voor mij niet meer. Zo heb ik niets met allen. Spannend, of niet? Wie gelooft in God en bij het evangelie van Jezus het leven gevonden heeft, nou, die moet op moeite en strijd rekenen. Inclusief. Je moet even stil wezen. Anders kunnen de mensen niet luisteren. Wie echt gelooft, moet hierop rekenen. Dat moet u echt erin verdisconteren. Wie dat niet doet, die gaat failliet. Die gaat echt failliet. Wie gelooft in God en het evangelie van Jezus Christus, die moet het kruis meenemen. En dat moet, dat mag worden, mag. Dat volgende hoofdstuk natuurlijk. Mag. Bedenk erom. En wat kan het ons storm in ons leven? Als je soms zegt, moet dat nou zo? Kan dat nou niet anders? Het is toch machtig, almachtig. Ja, dan wordt ons oude leven met Christus gekruisigd. En lieve gemeente, dat willen wij van nature nooit. Zal ik u eens wat zeggen? Als God ons dan niet genadig was, dan zouden we blijken Judas te wezen. En nou u. Nou, wat houd je nou vast? Genade, als het erop aankomt. Anders lopen we hard weg, het kruis. Het is toch zo? En toch is dit de weg van het woord. Kan ik het zo samenvatten aan het prille leven van de verwondering over het woord van God? Even nadenken hoor. Ja, toch ga ik het zo zeggen. Het tere leven van de prille verwondering over het woord van God komt ten eind door het ruwhouten kruis. Blijft dat zo? Nee. Dan komen wij aan mij aan. Nou, als dat dan gebeurt, jonge mensen, wees daar dan niet al te erg verondersteboven, zegt Jezus. Uw hart worden niet ontroerd, onrustig, zoals het onstuimige meer, Galilea. Nee. Nu moet je enkel verder, op dat moment, door het geloof in mij. Ja, daar houden we niet zo erg van. We hebben er graag wat bij, hè. Een boterham met beleg. Dat is wel de kern van de Bijbel, hoor. Geloof. Het wil zonder dat je wat voelt aan vertroosting. Gelooft in God. Gelooft ook in mij. En dat geloof houden we Christus vast, omdat Christus ons vasthoudt. En dan blijkt Gods genade in Christus inderdaad genoeg te zijn. Inderdaad, inderdaad. Ik heb het zo vaak geschreven boven een rouwbrief. Dat gaat heel vlug, hoor. Mijn genade. Ja. Maar in de praktijk uitgetest is het genade om dat te kunnen zeggen. Uw hart wordt er niet ontroerd. Kan dat? Kan dat echt? Als het soms zo stond in je leven? Jawel. Luister, bij het kruis, het ging over het kruis toch, wat nu gaat komen. Bij het kruis is de windstilte van de vrede met God. Dan hoor je denken aan een cycloon, ergens bij de kust van Amerika, weet u wel. Een enorme werkstorm, zo'n zuiggeval. En het hartje van de cycloon is het windstil. En dat is het geloof. Dat is de windstilte van het kruis. In de verzoening met God. En daar wordt het waar, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u. Ja, niets van de wereld. Goeiedag, zeg. Dat gaat er even anders naartoe. Nee, te midden van hartje kruis. De psalm zegt het zo. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Daar heb je het. Uw hart wordt er niet ontroerd. Gij gelooft in God, geloof in mij. Want waar Jezus weg hier dood liep, daar begon het eigenlijk. Pas goed. Na Golgotha, het opstandingsgraf, en een verlet daarvan zijn hemelvaart. En dat gaat nu gebeuren. En dan ziet de Heer Jezus dat zijn volgelingen erg onrustig zijn, de war zijn, zouden wij zeggen. En hij zegt, jongens, kom nou eens bij me staan. Kijk. Je bent een verrekijker. Kijk nou eens even Petrus, Johannes, Judas ook wel. Kijk nou eens. Dan moet je niet letten op het hier en nu, wat hier en nu gebeurt, maar dan kijk naar die verrekijker. Kijk, zie je het? In het huis van mijn vader, daar zijn vele woningen. Ik ga heen, daarheen,
Zie je het? Ik ga daarheen om je plaats te bereiden. En maar kijk door die verrekijker, hè. Als je goed kijkt, zie je niks om je heen. Tuurlijk niet. Zie je het? Daar ga ik heen. Om een plek voor jullie te bereiden. Vele woningen zijn daar. Waarschijnlijk een zinspeling op de vele kamers in de tempel waar de priesters woonden, dicht bij God. Daar ga ik heen. Je hoeft niet verontrust te zijn, zegt Jezus. Want door de neergang en de diepgang gaat het nu naar omhoog. De opgang. Lieve gemeente, onthoud dit. We gaan allemaal graag naar de hemel, ja. Maar volg de lijn van de Bijbel dan, van het discipelen. Door de neergang en de diepgang naar de opgang. En je mag vertroost worden als je nu meekijkt met Jezus. Ja, het zal waar zijn wie Christus kent op weg gegaan. Net als Abraham ten diepste weet al dat we altijd steeds opnieuw erachter zien. Het wortelgeloof, het oergeloof, het Abrahamitisch geloof. Weet u wel, het geloof op weg gaan. En dan komt er pas rust, definitief, voor Abraham als die komt in het land van de belofte. Wie Christus kent, is op weg gegaan. Maar lieve gemeente, de kompas is gaaf. Een gave rust. Volmaakt. Als we zijn gekomen in het land van de belofte. Als Abraham. Het land van de belofte. Waar God woont. En hij woont in het heilige der heiligen. En vlak daarnaast zijn vele woningen. Wat is dat goed, zo nabij God te zijn. Die vele kamers, woningen, rondom dat heilige der heiligen, waar God woont. Het is mij goed, mijn zaligste. Nabij te wezen bij mijn God, daar. Nou, ik ga er vast heen, zegt de Heer Jezus. En ik ga zo'n plaatsje voor u klaarmaken. Daarom kan hij zeggen, uw hart wordt niet ontroerd, niet verontrust. Het klinkt eigenlijk zo onwaarschijnlijk. En het komt ons ook zo onwaarschijnlijk voor in deze wereld, niet verontrust. Amerika, Irak, Israël, Nederland, de kerk. En mijn eigen hart. Hoe zei u? Niet verontrust. Ja. Tot dan. Want wie in Jezus gelooft en zo in Christus geborgen is, die komt tenslotte tot rust. Eén keer in het Vaderhuis met zijn vele woningen. Ja. Maar dan geldt wel, en onthoud dat nou goed. Rust elders. En dan word je ervan overtuigd dat je hier eigenlijk woont in een onbewoonbaar verklaarde woning.
We moeten nodig verhuizen. Al een afspraak gemaakt met de huizer. Wil je op tijd doen? Ik ga heen. Om uw plaats te bereiden. Ik gemeente. Dan is er hoop. Waar soms alle hoop je helemaal ontvalt. Een prachtig lied. Door de nacht. Hoe zwart, hoe dicht. Voert hij mij. Naar het eeuwig licht. Dat is het leven met Christus. Al begrijp ik er soms niets meer van. En dan weet ik me soms helemaal geen raad meer. Nochtans. Mag ik geloven. In mijn heiland. Tegen zichtbaar in soms. En hij is thuis bij God. Daarom. Vul dat nou in vanuit de geest. Daarom heb ik een thuiskomen bij God. Om Jezus. Kijk gemeente, deze wereld. Vol van kritiek. Is in feite zo leeg. Bij de lachter gekomen. Zo leeg. Zo leeg van God. Jonge mensen, het leven lacht je toe. Maar zonder God is zo leeg. Kijk, en Jezus is bezig om hier die lege plaats te gaan vervullen. Maar dan moet hij eerst naar huis. En daar komt een mens pas tot rust. Wie? De nieuwe mens in Christus Jezus. En daarvoor moet het nu eerst hemelvaart worden. Weet u, Jezus afscheid van de aarde is zo nodig. Zo nodig. Mag ik het zeggen, als de Heer Jezus nou hier gebleven was, hè? Zijn leven was nog altijd, hè? Hij had van die tijd wat gerekt, hè, na de opstanding. En hij was verschenen aan nog veel meer mensen. En ook nog veel verschenen aan veel mensen uit de Maranatha-kerk. Dat zou ook allemaal prachtig wezen. Dat zou heerlijk wezen. Zou dat niet prachtig wezen? Maar dan zat er geen vaart meer in. Dan zou je nooit meer verlangen naar de hemel. Want dan had je de hemel op aarde. Maar de hemel komt pas op aarde. Als hij naar huis gaat. Om het thuis in orde te brengen. Om een plaats te bereiden. Voor de zijne. Snap je nou een beetje. Waarom het nou zo nodig is. Dat je zo vaak de Heer Jezus mist. En dat je zo vaak God mist in je leven. Hoe komt dat nou? Dat je zou gaan verlangen naar hem. Daar waar hij is. In de hemel. En waar je schat is, daar zal je hart zijn. En als je hart nou uitgaat naar de Heer Jezus, omdat je zonder hem kan, ja, dan kun je ook niet meer zonder de hemel, want hij is in de hemel. Hij is bij zijn vader. Gaat u graag naar huis? Ja, ik blijf ook graag nog een poosje hier. Ja. Het is nog waar je leven ligt. Jezus afwezigheid is zo functioneel, mag ik het zo zeggen. Dat heb je misschien nooit geweten. Misschien heb je gedacht, ik zal zoveel dat de Heer Jezus in mijn hart was en bleef. Kom in mijn hart, Heer Jezus, en blijf er alstublieft, ga nooit meer weg.
Maar dan kwam je nooit in de hemel, hè? Dan ga je verlangen naar het vaderhuis met zijn vele koningen. En wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder en zal u tot mij nemen, want gij zijn mocht waar ik ben. Kijk, dan zal de Heer Jezus nog een keertje zeggen, het is volbracht. Want hij zei van strijden, weet u wel. Als hij klaar is met plaats bereiden voor de zonde, dan zegt hij nog een keertje in de hemel, het is volbracht. En dan is het echt klaar. Dan komt hij terug. Pas dan is zijn middelaarswerk ten einde. Dit zei Jezus tegen zijn discipelen voor de hemelvaart. Ik wijs er nog een keertje op, daar was Judas ook bij. En voor hem hoefde dit allemaal niet. Al dat gehemel. Graag hier en nu. Met zoveel mogelijk centen. En toen in de richting van de hel ging om zo naar de hemel te gaan, toen zei Judas... Bedankt. Sorry. Mij niet meer gezien. Kijk gemeente, het gaat erom of het voor ons hemelvaart moet worden donderdag. Ja, donderdag wordt het vanzelf wel hemelvaart. Maar begrijp je? In je eigen hart. Hemelvaart, ja, dat wordt zelf hemelvaart donderdag. En als het even kan, goed weer, mooi weer, waar gaan we naartoe? Nou, we gaan 's morgens al hier naartoe, want dominee, die horen we iedere zondag. Heb je het eerst aan God gevraagd? En 's middags en 's avonds. Nou, ik vind het best hoor. Maar, zie je uit naar je eigen hemelvaart. Als Jezus klaar is een plaats voor je te bereiden. En er zo'n wonderlijke vrede in je hart komt. Dan kom ik weder tot u. Dat bedoelt u ook mee, Pinkstergeest. En er zo'n wonderlijke reden je komt. En je losgemaakt wordt van hier. En je moet nodig naar huis. Lieve gemeente, het evangelie is ons zeer welkom. God die helpt in nood. Maar verlang je naar de gemeenschap met God. Naar het volmaakte leven met God. Moet het hemelvaart worden voor u. En als u Heer Jezus hier is heen gegaan voor mij, dan kom ik dan niet, want er is zomaar geen plek voor mij. Dan kan ik zomaar niet aankomen. God ziet me aankomen, zeg. Hij moet in de hemel. Het verzoende leven indragen. Ook voor mij persoonlijk. En als daar de plek is bereid. Dan ben ik welkom. Dan kom ik terug. Ook door mijn geest. Omdat ook gij zijt waar ik ben. En je mag er ook in op de wederkomst. Ten slotte en ten laatste. Kom ik terug. En dan zal het vervuld worden. Een nieuwe hemel. Een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. En zal alles tot zijn bestemming komen. Israël en de volken. En zal de zorg zelf onderworpen worden. En God zal zijn alles. En in allen. Dan krijg je rust. Dat is de definitieve rust. God alles en in allen. Hemelvaart. Bent u er blij mee? Dat Jezus naar de gegaan is. Als u dat bent en toch niet bent, dan leeft u het leven van de hoop. Hoop op God. Ik zal hem nog loven. En dan leef je het leven het uitzien. Uitzien. Wanneer komt die dag? Wanneer komt de definitieve vervulling van alles? Dat alles op zijn plek gaat vallen. Het leven van Christus hier wordt enerzijds getekend door zijn tegenwoordigheid en anderzijds door zijn aanwezigheid. Dat zit hem in de hemelvaart. Dat zit hem in de hemelvaart. Zit er al vaart. Want u heeft gezegd, waar ik ben, al daar, zal ook mijn dienaar zijn. Vrede je kostelijk woord. Zonder enige waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En daarom, gemeente, neemt Hij in ons leven een keer afscheid. Om terug te kunnen komen. Maar dan wel anders.